Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
James Meyer de Beco won begin september de Stippelberg Open op de Pro Golf Tour en is samen met Jente van Doren al zeker van een Challenge Tour seizoen volgend jaar. Nicolas Kolsaerts had 8 weken lang geen club aangeraakt, zei hij, en ja, haalde zo nog eens de cut op de Omega European Masters dit weekend. En Thomas Dutrie eindigt zijn regulier FedEx Cup seizoen in de Verenigde Staten in de top 50. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Frederik, ik was zo aan het denken dit weekend. Heb jij ooit al eens pipi moeten doen, terwijl er een wildvreemde man op ongeveer 15 centimeter stond mee te kijken?
Spijtig genoeg wel, afgelopen zondag.
Moh, kijk, voilà. Vertaal een keer.
Ja, ik heb dopingcontrole gehad, Karel. I kid you Schot. Not. Ja, Vlaams kampioenschap. We gaan het daar zometeen nog over hebben. En ja, bij het afgeven van de scorekaart, daar stonden 6, 7 of 8 afgevaardigden van de Vlaamse dopingcontrole. En Mark Verneert, voorzitter van Golf Vlaanderen, zei al direct, ja, ik denk dat jij prijs hebt. Dus ja, het was zo. Ik kreeg een chaperon.
Die had dat gezien aan jou. Van, ja, hij had dat moeten doen. Hij had veel te goed gespeeld. Dat is gewoon at random.
Nee, ik zei direct, jongens, ik toon mijn scorekaart. En dan volgens mij moet ik niet meer plassen. Maar dat hielp niet. En dus dan krijg je een chaperon die vraagt. Die moet alles van je weten. Je moet zelfs mijn e-mailadres weten. Ik zeg, waarom in godsnaam heb je dat nodig? Is dat om spam te sturen? Die vond dat niet grappig. Dan moet je naar de dokter. Die dokter die vraagt dan ook helemaal uit en die zegt dan wat er zal gebeuren. Dus dan moet je een plasje maken en ik maak weer een grapje. Ik zeg, ja, jij moet erop staan kijken, zeker. En hij zegt effectief, ja, inderdaad. Ik zeg, meen je dat? Ja. Dus we gaan in zo'n typisch klein wc'tje. Denk aan gewoon het kleinst mogelijke wc die je kan inbeelden. Dat is het. Hop, wij met twee daarin, deur op slot. En hij zegt, broek moet tot op de enkels. Want ik zeg, ik heb hier echt wel geen zo'n peertje à la pollentier hangen, hè. Nee, dat moet dus inderdaad om te vermijden dat je daar ik weet niet wat hangen hebt. Dus ik hop met die oude rakker, want die was toch zeker 65 of 70, op 10 centimeter. Zo, nou, ja, als je zo'n kotje staat, sta je redelijk dicht. Ik hop alles naar beneden. En dan zegt hij, plas maar. En die is continu aan het praten tegen mij. Ik zeg, meneer, ik kan echt niet plassen als ze zo praten. En hij zegt, ja, maar je mocht er zeker niet aan denken. Je moet gewoon er niet aan denken en dan kun je plassen. Bleef die heel maar doen. Ik 1 minuut, 2 minuut. Zwat, ik kon niet plassen. Ik zeg, het lukt niet. Ik ga straks nog eens proberen. Long story short, het heeft 1.5 uur geduurd eer ik kon plassen. Ik ben 1.5 uur later nog eens met die oude man in dat kotje gekropen. Dan zei, zet u wel een keer. Misschien gaat het beter. Dan zat ik. En je moet eens denken, ik zit daar. Ondertussen moest ik een scheet laten. Want ja, je zit op een toilet. Die man staat er echt gewoon voor me.
Oh my
en ik dacht,
God.
Ik zou eigenlijk nu gewoon hier heel een grote behoefte moeten doen om hem te ambeteren. Maar bon, dus ook dat ging niet. En dan heb ik daar 2 liter water gedronken. Heel lang staan praten met al die chaperons. Want je mag dus niet weg. Ik mocht niet op terras gaan zitten. Ik mocht geen pintje drinken. Mag allemaal niet. Ik moest daar blijven. Ik had heel veel buikpijn op dat moment. En dan uiteindelijk toch gelukt. Derde keer, goede keer, om een potje te vullen.
Allee, het Vlaams kampioenschap was een succes, hoor ik. Lara, jij was ook op het Vlaams kampioenschap. Heb jij moeten plassen?
Nee. Ik denk dat ze bij mij echt mijn scorekaart hebben vastgepakt en hebben gezegd dat wordt te gênant anders. Of ik zie er betrouwbaarder uit dan Frederik, dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb het gelukkig niet moeten doen, maar ik vind het wel een heerlijk verhaal. En ik weet inderdaad, op het Vlaams kampioenschap doen ze dan nogal wel eens van die dopingcontroles en dat dat heel vaak zoiets is, hè, dat dan net niet lukt of dat je net al zij geweest en dan begint de miserie en dan kun je inderdaad wachten. Oh.
Dat mooi. Schreef hij hem een keer in, Frederik, voor een Vlaams kampioenschap.
Ja,
dan moet hij passeren aan de dopingcontrole. Maar wel, ik ben wel eens heel benieuwd hoe dat in ervaring was, Frederik. Het was je allereerste Vlaams kampioenschap, vermoed ik.
Het was eigenlijk de eerste keer dat ik gewoon een strokeplaywedstrijd speelde buiten het huis, zeg maar. Hoe was de ervaring? Goh, traumatisch, zou ik zeggen. Maar ook zeer leerrijk. Want vooraf dacht ik eigenlijk, ik was eigenlijk nerveus om deel te nemen. En ik dacht eigenlijk al vooraf, waarom in godsnaam ben ik hier nerveus voor? Ook waarom doe ik mee? Want ik wist eigenlijk toen al, als ik keek naar de handicaplijst, Ik heb handicap 6,5. De meeste jongens die meedoen zijn veel jonger. Die zijn ofwel onder de 0, ofwel rond de 2, misschien rond de 3. Maar bon, ik had gezegd op de podcast begin dit jaar, als ik kan, ga ik meedoen. Dus dapper als ik ben, ik deed mee. En dat is toch niet zo heel goed uitgedraaid. Ik denk dat ik 31ste geworden ben van de 43, met eigenlijk 2 beschamende kaarten van 90, jawel. 2 keer 90 gespeeld, Karel. En het is 2 keer op verkeerde momenten, op verschillende momenten misgegaan. De tweede dag had ik een goede frontline en dan op 10, 11, 12 is het letterlijk het bos ingegaan. Want Kampenhout is wel zo'n baan met, ik denk, 5 à 6 holes out of bounds. Dus dat is wel, ja, het kan daar heel snel heel slecht gaan. Maar ik vond het wel heel leerrijk. Ik heb op zaterdag gespeeld met de latere winnaar Sebastien de Voogd. Het is mentaal helemaal anders, hè. Dus ook dat is een leerproces. Dus ik hoop wel om misschien volgend jaar weer mee te doen in het jaar erop. En misschien ooit ook op zo'n Vlaams kampioenschap onder de 80 te kunnen spelen.
Maar wel een blij dat je het gedaan hebt, dat wel.
Blij weet ik niet, want er is echt niks leuks aan zo dubbel maken en dan triple en dan weer dubbel of zo. Ja, want ik was heel blij toen het goed ging. Maar ik heb er wel veel uit geleerd. Allee, ik speel zondag weer een wedstrijd, dus ik kijk er heel hard naar uit. Ik deed ook mee om ervaring op te doen, om zo eens op een andere manier een andere druk te voelen. Dus ja, ik zou direct goesting hebben om dit weekend weer mee te doen.
Voilà, top. Lara, wat was jouw ervaring? Was het voor jou... Ik vermoed dat het niet voor jou het allereerste Vlaamse kampioenschap was. Hè? Hè?
Nee, nee, nee. Ik heb het lang geleden, in 2021, heb ik het zelfs eens kunnen winnen.
Op de mooiste baan van Vlaanderen, vermoed ik.
Ja, op Kokzijde was dat nog, absoluut. Aha. Die lag er wel echt super bij toen, dat weet ik nog. Nee, dit jaar, ik moet zeggen, ik kan mij heel hard voelen bij wat Frederik zegt. Het was echt zo'n weekend waarop dat ik beide dagen heb gedacht, wat ben ik hier aan het doen? Want ik heb ook de triples en de doubles en de bogies aan elkaar gereigd. Ik heb het water gezien, denk ik, op bijna alle holes. Ik heb een mooie shank geslagen. Dat was ook wel echt een van de toppers. Er is 1 hole waar je zo gewoon een ijzertje van een tee moet slagen. Er is niks moeilijk aan. Dan heb je een wedge naar binnen. Ja, slag je die een ijzer toch wel niet gewoon een shank van een tee? Kan ik dat ook al een triple noteren? Dus ja, het was een moeilijk weekend. Moeilijk weekend.
Het moet ook wel gezegd zijn, de Lara, je komt van ver, hè. Het is niet dat je... Een optimale voorbereiding gekend had.
Nee, absoluut niet. Ik moet zeggen, ik heb dit jaar nogal een stevige rugblessure die dat tot op de dag van vandaag blijft opspelen, wat dat een heel, heel, heel grote frustratie is. Wat dat er al voor zorgt, ja, dat ik sowieso mijn niveau niet haal. En dan komt er bovenop het gebrek aan niveau ook nog eens een gebrek aan oefening, want ik kom ook net uit de examens. Voilà. Ik ben zo'n studentje, augustus, altijd aan de pittige. Dus het was de perfecte storm. Maar bon, ik zou zeggen, ik heb me geamuseerd in de flight. Ik heb met Myrthe gespeeld, Myrthe Bouwmans, die heeft uiteindelijk gewonnen. En die speelde ook op een compleet ander niveau. Dus, fair and square gewonnen. Ik had daar sowieso niks in te brengen gehad dit weekend. Maar het was wel gewoon leuk om goede golf te zien. Die stond op een gegeven moment, na de eerste 9 holes, stond die -4. Ja, steady as she goes. Dus super om te zien.
Ja, zou jij daar ooit is dat willen deelnemen aan het Vlaamse kampioenschap? Of is dat iets voor jou?
Ik wil het wel zeker eens proberen, maar als ik dat zo hoor van Frederik en van Lara, heb ik er eigenlijk wel weinig pap in te brokken. Als
op
ik
het
daar
huidige
zo
niveau
doen,
wil je zeggen dan? Op je huidige niveau?
Op het huidige niveau, maar ook gewoon te koer. Ik denk, moest ik wat meer kunnen trainen en mij er ook meer op kunnen voorbereiden, zou ik het misschien wel overwegen. Maar zelfs dan nog, denk ik, dat als ik ergens aan wil deelnemen, is het met de bedoeling om het, ik ga niet zeggen, te winnen, maar een echt resultaat te spelen, waar dat ik dan tevreden mee heb. Ik vind het heel chic dat Frederik dat geprobeerd heeft en meegedaan heeft, maar dan dat einde in een wc-kotje, nee, zo graag hoop ik nu ook weer niet.
Heb je al eens in de Verenigde Staten gespeeld, Lara?
Nee, ik ben zelfs nog nooit in de Verenigde Staten geweest.
Jawel, kijk.
Het staat wel op de bucketlist.
Ik stel eigenlijk gewoon de vraag omdat ik het bruggetje wil maken naar de FedEx Cup. FedEx Cup seizoen is, ik ga niet zeggen afgesloten, want er is nog het FedEx Cup Fall series of seizoen die er nog aankomt. Maar het reguliere seizoen van de FedEx Cup met de apotheose op de Tour Championship, ja, die zit er wel op sinds vorige week. Thomas Dutrieux heeft daar geprobeerd om tot in de finale te geraken. Dat is helaas niet gelukt. Thomas Dutrieux heeft een waanzinnig mooi seizoen achter de rug. Heeft heel mooi prijzengeld behaald. Ik denk dat hij net over de 3,5 miljoen dollar heeft bij elkaar gespeeld. Ja, dat is 1,5 miljoen meer dan vorig jaar. Dat is supermooi. Goed, Dutrieux eindigt in die FedEx Cup ranking 42e na zijn deelname. Ik denk dat hij geraakt is tot aan de BMW Championship. Waarbij dat je in die laatste serie van de FedEx Cup 3 wedstrijden hebt. Hij is geëindigd in die tweede wedstrijd net voor de Tour Championship. Ja, mooi seizoen denk ik van Dutrieux. Ik denk dat we daar weinig op in te brengen hebben. We hadden misschien nog een overwinning gehoopt. Hij heeft daar één wedstrijd gedeeld tweede geëindigd eind maart. Jammer, gedeeld tweede natuurlijk. Geen overwinning, maar ja, op zich supermooi seizoen gespeeld. Ik denk dat we daar heel trots mogen op zijn. En ook het feit dat hij daar top 50 eindigt dit jaar. Mag hij ook naar alle signature events. Ja, voor volgend seizoen is dat alweer iets om vingers en duimen bij af te lekken, denk ik dan.
Ja, absoluut een topseizoen. Hè. En ik zit meer in het kamp van Dutrieux als een zeer, 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 zeer goede subtopper, zeg maar niet per se de winnaar. En ik heb er al lang vrede mee genomen. En ik denk dat Dutrieux, als hij 3 miljoen per jaar kan binnendrijven op de PGA Tour, en dan nog eens top 50 eindigen op FedEx Cup. Misschien een heel klein beetje jammer dat hij toch die top 30, dus de Tour Championship, niet gehaald heeft. Want dat lag eigenlijk wel op een zilveren schoteltje voor hem klaar. De twee laatste wedstrijden. Want ik denk dat hij 32e begonnen is, zoiets. Aan de laatste drie wedstrijden. En dan de laatste tweede en de derde laatste. Daar heeft hij het een klein beetje laten afweten, waardoor hij niet in die top 30 is geëindigd. Dat is een beetje jammer, maar bon. Misschien volgend jaar, hè.
Ik geloof ook echt nog steeds in de overwinning volgend jaar. Ik schrijf dat niet af. Ik ga je tegenspreken, Frederik.
Lara zegt het vandaag op de pot. Dat is gerecord.
Ja. Ja, absoluut.
Daar gaan we volgend jaar op terugkeren.
Moeten we daar een weddenschapje van maken? Ga ik iets winnen? Ja,
Als een win to Chamé aan het Vlaams kampioenschap.
Oeh, ja, dat vind ik een goeie. Chamé?
Ja. Voor mij is dat goed.
Ja? Ja.
Nice.
Oké, en als het niet...
Moet eerst juist de handicap hebben natuurlijk. Ik weet niet wat de limiet is, Frederik. Rond
ze hebben hem opgegeven. Het was maar 8,4 dit jaar. Dus normaal moet dat lukken, hè?
Dat zal wel. Als ik wat kan trainen. Ja. Zowel op de driving range als in de fitnesskamer hierboven. Dan moet dat waarschijnlijk wel lukken.
Mof vindt dat. Heel een aparte fitnesskamer en al. Komt helemaal goed. Nu Dutrieux nog. Hè?
Ja, hij moet het doen. Ja.
De fall season, in 2 weken is dat echt prijs.
Oh, dat zou zo mooi zijn, echt waar.
Dat is ideaal, dan heb ik tijd voor mij voor te bereiden. Dat is goed. Voilà.
Top. Ja, wie heeft er dan de FedEx Cup gewonnen? Uiteraard, Scottie Scheffler. Beste speler van het seizoen, by far.
Nee, toch? Wat dat die man verwezenlijk heeft, is eigenlijk niet normaal, hè. 20 keer aan wedstrijden begonnen, 8 keer gewonnen, 17 keer een top 10 gehaald, tweede keer de Masters gewonnen, tweede keer de Players gewonnen, een gouden medaille op de Olympische Spelen. Dan iedere week van dit jaar tot nu toe nummer 1 van de wereld en dan nog een keer 62,2 miljoen in prijzen gehaald. Dat
en
is waanzinnig veel.
In het
gevangen gezeten, vader geworden.
Ja, die 62 miljoen prijzen geld, als je dat dan naast de 3 miljoen van Dutrieux legt, dat is
waarschijnlijk heeft geworden. Waarschijnlijk heeft de caddy van Scottie Scheffler meer geld verdiend dan Thomas Dutrieux.
Waarschijnlijk.
Maar hij is ook vader geworden, Scottie Scheffler, dus dat is een heel speciaal jaar. Zo'n prestaties verwezenlijken en een papa worden, het is... Het is hem van harte gejeund, zeg maar in het West-Vlaams. Maar dan natuurlijk, alles opgeteld, die FedEx Cup, dat was ook niet voor hem super moeilijk voor te winnen. Als het ware, want hij kreeg slagen voor. Hè. Dus de starting score was niet allemaal op even par, maar was volgens de FedEx ranking. Dus mochten 30 spelers meedoen, van plaatsje 30 tot en met 26 was ze even par. En dat ging dan zo trapsgewijs, min 1, min 2, min 3. Dan kreeg de vijfde in de ranking, zodat min 5, de vierde min 6, de derde min 7 en de tweede stond min 8. En dus hij had eigenlijk op het pak gemiddeld bijna meer dan 5 slagen voor. Dus dan zeiden eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen, nitro aan het geven aan de eerste in de reis. Hè. Dan speelt hij nog min 20 op die 4 dagen. En dan,
ja, ik denk bij een normale nummer 1 zou dat misschien nog spannend kunnen zijn. Want die kan wel eens een slechte dag hebben. Maar je hebt het hier natuurlijk over Scottie Scheffler, die al zo lang zo goed is. No. Hij heeft er ook eentje geschenkt trouwens, Lara. Hè?
Ja.
Niet enkel jij vorig weekend, maar ook Scottie Scheffler uit de bunker. Maar het gaat hier over Scottie Scheffler. En dan is het inderdaad wel een beetje... Het gaat niet te makkelijk geweest zijn om te winnen, maar natuurlijk iets gemakkelijker als je dan alweer zoveel slagen voorsprong krijgt. En je bent nog eens met voorsprong de beste van de wereld. Ja, dan wordt het wel, een klein beetje cadeau gedaan.
Het was toch eventjes spannend, hoor. Want ik denk Colin Morikawa op 1 slag gekomen is op een bepaald moment.
Ja, klopt.
En dan heeft Chef terecht het gaspedaal ingedrukt. Dan maakte hij eagle en het was gedaan. De vogel was gaan vliegen.
Ja,
en dan is hij niet meer terug te halen.
Nee, dus daarom dat ik het... Want nu, als je nu deze wedstrijd won, won je niet enkel de wedstrijd, maar ook de FedEx Cup. Vroeger was dat nog een beetje anders, hè. Vroeger was dat een soort... Ja, werd er een eindranking opgemaakt. En dan werden die scores eigenlijk een beetje gedegradeerd. Waardoor dat je eigenlijk de wedstrijd kon winnen, maar dat er iemand anders van de FedEx Cup zelf kon winnen. Want doordat die scores gedegradeerd werden, was het gemakkelijker om toch nog de FedEx Cup te winnen, ook als je dan aan de leiding, maar als je niet won. En omgekeerd ook. Dat vond ik toch wel een verder systeem.
Ja, maar ik denk dat ze dat toen hebben ingevoerd om het net spannender te maken en om ervoor te zorgen dat misschien minder, hoe moet ik zeggen, minder ingewikkeld was. Dat je zegt van ja, die heeft wel de laatste wedstrijd gewonnen, maar die is dan niet de winnaar van heel de FedEx en zo. En ik vraag mij ook af, bij dit seizoen, als je ziet naar het seizoen dat Scheffler heeft gehad, we hebben het juist gezegd, waanzinnig. Ja, zelfs al halveerde hij zijn punten op het einde, denk ik nog dat je die niet kunt inhalen.
Ja, hij heeft ook min 20 gespeeld. Hè. Het is makkelijk te berekenen. Hij stond op min 10 om te beginnen en hij schijnde op min 20. We zouden elke scorekaart apart beginnen overlopen, maar hoeveel gaan er min 20 gespeeld hebben?
Ik denk dat enkel Colin Morikawa... Beter, dat Colin Morikawa beter was.
Ja.
Zo gezegd, die week.
Min 22, hè.
Ja, oké. Okay. Maar dat gaat van de rest, ongeacht dat die top 10 of die top 15 er wel weer proper uitzag.
Ja, maar dan verdien je het wel ook wel. Allee, het systeem is misschien... Je vond het vorige systeem misschien wel verder, maar ik vind het ook wel fair dat Scottie dan de FedEx Cup wint op die manier, met die slagen voorsprong. En zelfs al speelt Colin Morikawa op die week beter... dat je dan toch wel de overwinning aan een Scottie kunt gunnen. Want dan, anders heb je het een beetje zoals het Belgische playoff-systeem in de voetbal, hè, waarbij dat je dan een handseizoen je stink de best doet en 20 punten, bij wijze van spreken, voorsprong hebt. En plots gaan ze die halveren naar 10 en kan iedereen terug aan je enkels beginnen kouwen om ik heb geen idee hoe dat die league nu noemt op dit moment, maar om die league te gaan winnen. Ergens vind ik het dan ook wel weer een goed systeem, hoor, dit jaar, om toch wel de persoon die dan heel hard zijn best gedaan heeft en goed gespeeld heeft dit jaar, toch ook wel die voorsprong te gunnen. Het is een mooie combo, vind ik.
Ja.
En toch een paar onverwachte namen, hè, Jean, die dan ook in die top 10 of top 12 staan.
Ja, wel. Ja, ongeveer een jaar geleden, wie straalt er daar in bloedvorm op de Ryder Cup, is Victor Hovland. Daarna hebben we hem van een heel jaar lang amper gezien, hier en daar zo wel een beetje een klasseflits. En nu staat hij te pronken op gedeeld 12e plaats. Dat is ook out of nowhere. En dan heb je eigenlijk toch wel een paar klasbakken die er toch nog staan. Shane Lowry ook gedeeld 9e plaats. Nooit gedacht dat Shane Lowry boven Victor Hovland ging eindigen. Wat ik mij een jaar geleden gevraagd had. Hideki Matsuyama, die ook steeds meer en meer er staat. Hij was altijd wel goed aanwezig. Lee McElroy was er ook. Wyndham Clark kan zo echt nog eventjes doorgaan. En Colin Morikawa Maar moet zeker ook niet vergeten, hij heeft ook zijn strepen verdiend dit jaar.
Ja, ik vind de naam dat er ook wel uitspringt, en dan zeker naar die laatste wedstrijd toe, is Sahid Tigala. En die eindigt 2 slagen achter Colin Morikawa, met een prijzengeldverschil van in plaats van 12,5 miljoen voor de tweede plaats naar 7,5 miljoen voor de derde plaats. En ik weet, die week heeft hem zichzelf 2 strafslagen gegeven vanuit een bunker op een moment dat hem er zelf eigenlijk niet helemaal zeker van was dat hem het zand echt had geraakt. Hè? Want wat was de situatie? Is dat hem dan met zijn club eerst even het zand raakt.
Zijn backswing, hè?
Ja, exact. Vanaf dat je echt de swing begint te maken. Maar dus zo zie je, die 2 slagen, die 2 strafslagen dat hem zichzelf geeft, dat is 5 miljoen verschil. $5 miljoen.
Ja.
En had hem dat niet gezegd, geen kat die dat ooit ging geweten hebben.
Nee.
En dan denk ik van, hoeveel amateurs op ons niveau zouden zichzelf die penalty geven?
Nul. Ik denk echt nul.
Want ik heb die replay gezien en ik moest echt kijken. Ik dacht van, ja, zelfs pro's. Maar pro's zijn natuurlijk altijd een beetje bang. Die camera staat daarop van, ja, ze gaan het zien en dan krijg ik het nadien op een bord.
Ja, maar Patrick Reed heeft daar bijvoorbeeld geen schrik van. Hè? Die doet het schaamteloos 5 keer en
die
hij
doet
het
expres, ja.
Figuur. Maar dat siert ook wel, Tigala, vind ik dan. Dat hij dat dan wel zegt.
Dat is zo'n schatje, hè. Zo'n fijne mens dat dat is.
Ja. Dat is echt zo'n Mr. Good Guy. Vindt
maar
top.
Dat is zot, hij 5 miljoen gewoon. Door
hij heeft genoeg verdiend dit jaar. We moeten daar geen medelijden mee hebben.
Okay, dan nog, hallucinant toch? Op 2 slagen, 5 miljoen. Wij denken daar niet meer over na, maar golf is op dat niveau, op het allerhoogste niveau in golf, die hebben zoveel prijzengeld. Dat is, oh, jongens,
ja,
toch.
Ja, dat is wel zot. Dus ja, deels ook door die Hans Liff evolutie gekomen natuurlijk. Hè. Dat prijzengeld weer wat de lucht is ingegaan. Dat is natuurlijk weer goed voor de top 20, top 30 van de wereld. En dat is misschien ook een heel klein bruggetje dan naar misschien waarom dan een Victor Hovland en een Shade Lowry enzovoort dan toch wel in die top 12 terechtkomt na een oké jaar wel. Maar goed, dit zien we dan als de top 12, de beste spelers van de wereld. Ja, er zijn er toch ook wel een heel pak die daar op lift spelen, hè, de dag van vandaag. Zou dat ermee te maken hebben dat die spelers toch iets hoger staan dan dat we hadden gedacht?
Goh, dat weet ik niet. Ik vind dat de jongens die naar lift gegaan zijn, dat lijkt al zo lang geleden. En in golf in een paar jaar kan er heel veel veranderen. Jongens die 2 jaar geleden top waren, die kunnen wegzakken en omgekeerd. Dus, goh.
Niet echt mee akkoord, nee.
Nee, niet echt.
Misschien nog om af te sluiten rond de FedEx Cup en dan vooral de dit seizoen en de hoofdrolspelers. Er was de vraag in het mediacenter bij de PGA Tour Pros. Dus ze vroegen aan een Justin Thomas enzovoorts, aan de topspelers. Ja, welk seizoen zou je het liefst gehad hebben? Het seizoen van Scotty met de Olympische Spelen en dan de FedEx Cup. Goed, dat was toen nog niet geweten dat hij de FedEx Cup ging winnen, maar wel, stond wel in de sterren geschreven. Of het seizoen van Xander Schauffele met 2 majors. En dat wil ik eens van jullie weten. Gewoon kort, van elk van jullie, Scotty of Xander. Frederik.
Maar Scotty, want hij heeft ook de Masters gewonnen. Hè. Zonder Masters, zei ik Xander. Maar okay. Met die Masters, zei ik Scotty.
Lara?
Scotty ook. Eigenlijk bijna zeker weten. Ik denk zelfs zonder de Masters, tenzij dat je allereerste major is, zoals bij Xander, oké, dan kun je er nog over twijfelen, maar eerlijk gezegd, echt overwinnen. Nee, Scotty.
Oké, ja.
Scotty, want een dagje in het gevangen lijkt me wel leuk.
Maar dat kan geregeld worden.
Nee.
Audemars Quest volgend jaar, ja. Dat moet dan niet...
Ja, dat is wel leuk. Want ik ga, als ik een dopingtest moet doen op Vlaams kampioenschap, ik neem de benen.
Blijkbaar is, dat heb ik natuurlijk gevraagd, de benen nemen staat gelijk aan een positieve dopingtest. Voilà, okay. Ja. En nog andere nieuwtjes daarover. Jean, ik weet niet of jij een occasionele wietroker bent. Ik ben dat niet, maar stel dat ik dat wel zou zijn en ik had 3 dagen geleden een jointje gepaft, dan zou ik 1 tot 2 jaar geschorst zijn. Hè? En zelfs bij clubwedstrijden, geloof ik.
Ja, maar dat is heel streng.
Ja, of als je bijvoorbeeld denkt van, ik ga hier een beetje meer gefocust zijn, ik ga een beetje Ritalin, zoals veel studenten slikken, scoren. Ook van dat, hè. Dus gelukkig, in hoop, ik moet het resultaat nog krijgen. Want die man vroeg, wat pak je allemaal? Ik zeg, ja, mijn vrouw geeft mij elke ochtend een vitamine, maar ik weet niet wat allemaal in. Die keek al naar mij van, wat zit daarin? Ik dacht, gewoon zo'n multivitamine.
Er begon al zo'n rood alarm in zijn hoofd af te gaan van oei, we hebben er niet meer. Die handboeien kwamen uit de zak.
Zijn er dan mensen positief getest op iets of wat?
Blijkbaar, en ze testen vooral de oudere jongens, zoals ik, omdat er blijkbaar altijd wel één gepakt wordt voor het een of het ander. Maar vaak ook inderdaad min of meer onbewust, hè.
Ja, maar bijvoorbeeld ook, wat je niet mocht pakken, is zoiets keistom als neusspray of sterke pijnstillers, niet allemaal.
Cortisone, ja.
Cortisone mag niet. Er zijn heel veel dingen dat je gewoon in een apotheek zonder voorschrift kunt krijgen.
Ook nog die dokter, dus die man van rond de 65, zo, die, terwijl ik probeerde te plassen, die vroeg aan mij, en gaan we jou binnen een paar jaar op de Olympische Spelen zien? Ik zeg, kerel, ik ben 40 jaar, alsjeblieft, allee, wat denkt u nu? Ah ja, is leeftijd zo belangrijk bij golf? Maar ik dacht echt, allee, van welke planeet kom je kijken? Ik ben ook een zeer recreationele golfer, wat denkt hij nu eigenlijk?
Je hebt moeten zeggen dat je waard geweest? Ik kom er net van.
Maar ja, dus natuurlijk, als je full dressed en de volledige Olympische golf attire van Team Belgium aan het Vlaams kampioenschap deelneemt, dan kan ik dat wel geloven, natuurlijk.
Misselt pitchen in al in thuis, ja. Ja.
Maar we zijn aan het afwijken, hè, heren en dames. Waarom ik die vraag stelde, hè, welk seizoen wil je het liefst gehad hebben? Het seizoen van Scottie of het seizoen van Xander? Is dat de meeste pros hebben geantwoord? Xander Schauffele. Het seizoen van Xander Schauffele. Two majors.
Omdat hij twee majors heeft.
Exact, ja.
Allee, joh.
Dat wil dus maar zeggen hoe hard of hoe belangrijk dat die majors zijn in de hoofden van meestal Amerikaanse tour pros. Dus wel een interessant. Goed, ik denk dat het tijd is voor de Halfway House. Ja, in de Halfway House dan bespreken we telkens iets dat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. En ik heb een topic meegenomen en een redelijk spicy topic, vermoed ik. Ik wil van start gaan met het volgende. Ik had een interessante discussie met iemand terwijl dat we een wedstrijdje aan het spelen waren samen. En we hadden het over de bruut en de netto categorieën of de net categorieën in de klassieke clubwedstrijden. En hoe absurd dat eigenlijk soms wel is. En we hadden het er ook eens, al eens over op de podcast zelf, hè, dat als je een 100 meter sprinter, die eigenlijk niet zo snel is als de rest, ja, je gaat die ook niet 20 meter verder laten starten. Hè. Iedereen start op dezelfde lijn en je zorgt gewoon dat je beter wordt, of je deelt gewoonweg niet in de prijzen op die wedstrijd. Ja. Competitief element, je wil gewoon de beste zijn en dan de beste 10, de beste 20, whatever, die komen dan van nature bovendrijven. Maar golf, naar onze mening en naar mijn mening, is toch een beetje anders, want daar wordt dan gewerkt met het handicapsysteem, hè, om het spelen met elkaar en tegen elkaar zo aangenaam mogelijk te maken. Of zo interpreteer ik althans, hè, het handicapsysteem, of het voordeel van het handicapsysteem. En terwijl dat zeer aangenaam is, en dat zorgt voor leuke wedstrijdjes tegen elkaar, doet het ook wel een beetje af van het competitief element, hè, waardoor dat je een sport nog altijd als een sport ziet. En op een bepaalde manier, waar ik mijn vinger nog niet helemaal op kan leggen, zorgt de manier waarop we golfen toch een beetje voor een cultuur waar het oké is om gewoon enkel op zondag een keer de tas op de trolley te zetten, je in te schrijven voor een wedstrijdje en dan tegen een bal te gaan slaan. En voor mij is dat prima, hoor, maar het is de manier waarop dat golf beoefend wordt, het voor mij niet altijd 100% aanvoelt als een sport, maar dan soms gewoon als een leuke, gezonde activiteit, zoals dat je een recreatieve rit met de fiets gaat doen, een lange rit met de fiets op de zondag, of een keer een stevige 10 kilometer gaat wandelen met de rugzak mee. En het viel ons gewoon op, omdat we daar aan de prize giving opnieuw stonden. We hadden, zoals dat dan vaak de frustratie is, een redelijk vroege tee time. Moesten we nog een paar uur wachten tegen dat die prize giving daar was. En dan werd het duidelijk van eigenlijk maken we totaal geen kans om meer mooie prijzen te winnen, want het gaat weer over die brutscore en torenhoge Stableford scores. En dus, lange intro, maar voor jullie, zien jullie golf als een pure sport? Of zijn jullie het toch een beetje eens met mijn opmerking?
Ja, ik begrijp uw punt en ik ga tot een bepaalde hoogte mee in de uitleg dat je zegt, ja, met de Stableford, je beloont niet alleen de beste speler, maar ook degene die relatief gezien het beste speelt ten opzichte van
zichzelf.
Zijn normale niveau, ja, ja. Ten opzichte van zichzelf. En dat doet misschien een beetje afbreuk. Ja, maar ik blijf erbij dat ik dan net eigenlijk de kracht van onze sport, en ik neem bewust het woord sport in de mond, ik vind dat de kracht van onze sport, dat er op alle niveaus opties zijn. Als we zouden zeggen, we doen zoals in vele andere sporten een pure berekening wie is het beste, wie slaagt het hardste of maakt de laatste score, blijft het iets wat dat voor 5, 6, 7 man een wedstrijd zal zijn binnen de club. Voor de rest spreekt er daar niemand niet mee aan, gaat het daar niet op kunnen winnen. En dan het andere deel, denk ik, van is golf een sport, dat hangt er echt vanaf hoe je het beoefent. En ook daar vind ik net weer het mooie aan golf. Je kunt 95 jaar oud zijn, niet kunnen wandelen, u in een buggy zetten en een balletje slagen, maar je kunt tegelijkertijd een home gym hebben, zoals de Jean, zeggen, ik ga daar nu eens echt voor werken, ik wil die een bal zo hard mogelijk slagen, je kunt snel naar je volgende bal lopen. Het is een super mentale sport, want dat is iets wat heel veel mensen onderschatten. En 4 uur lang wandelen, ik kan u zeggen, de calorieën dat je verbrandt, dat houden we niet voor mogelijk bijna. Hè? Dat is echt bijna beter dan gaan joggen. Dus voor mij is het wel echt een sport.
Ja, voor mij is het ook echt een sport. Zeker als je het wil. Allee, als ik nu kijk naar mezelf, dan denk ik van hoe, en een beetje like Jean zei, hoe kan ik verbeteren op golfvlak? Dan is dat een combinatie. Dan moet je fysiek sterker worden, je moet flexibeler worden, je moet explosiever worden, je moet mentaal heel weerbaar zijn. En dat is dan, als je mij vraagt van wat heb je geleerd op het Vlaams kampioenschap, is vooral die mentale weerbaarheid, 18 holes, pure focus, zeker op een smalle baan als Kampenhout. Ook kunnen gefocust blijven als een medespeler begint te roepen omdat hij een dubbel maakt, omdat je een discussie hebt met een referee die je niet aanstaat en toch direct weer in die mindset. Dus als je dan kijkt naar het Vlaams kampioenschap, dan vond ik echt wel, dat is echt wel... Ja, topsport op heel veel manieren. Maar als je gewoon kijkt naar je clubwedstrijd... En dat, ik volg Lara daarin, Karel, want golf is voor iedereen anders. En iedereen speelt een wedstrijd voor zijn of haar reden. En de ene speelt... Als ik kijk na een wedstrijd, naar de score, ga ik altijd gaan kijken naar Brut. En er heeft misschien 100 man meegedaan. En ik kijk, waar sta ik in de Brut? Dat is het enige dat mij interesseert. En voor een ander gaat dat misschien zijn, waar staat hij of zij... in de net van categorie 3. En dat is ook goed. Dus ja, ik vind het... Want de fietser die aan 18 per uur 100 kilometer of 30 kilometer fietst... Ja, dat is ook sport. Maar dan kan je ook zeggen... Ja, is dat dan hard fietsen?
Het lijkt me daar bij beiden zeker... bij alle drie eigenlijk redelijk hard aan. Dan sta ik met de vraag... Moet elke sport zeer lastig zijn? En moet je na een inspanning tijdens de sporten echt... uren stinken naar zweet, bij wijze van spreken. Het leuke aan golf is, je kunt als lage handicapper tegen iemand spelen die met moeite 4 maanden aan het golfen is, bijna gepensioneerd is, maar je wel echt te platter amuseren. Je kunt dan en goed spelen en je amuseren. Het is een zeer sociale sport. Het is zeer toegankelijk in principe voor elk niveau. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de baan. Maar dat maakt het ook net leuk. Want bijvoorbeeld moest ik fietsen met iemand, ik zeg maar iets, ook diezelfde gepensioneerde mens. En als je niet naast elkaar kunt fietsen omdat dat lastig is, heb je er ook niet veel aan. Het is een beetje appels en peren vergelijken, maar je verstaat wel wat ik wil zeggen. Ik vind, in mijn ogen zie ik golf gewoon ook een sport... omdat u eigenlijk zowel mentaal als fysiek toch wat uitdaagt. Ik kijk ook, als ik meedoe aan een golfwedstrijd, is dat niet omdat ik de meeste Stableford-punten wil halen die dag, of omdat ik die mooie prijs zou kunnen winnen, dat het zeer mij eigenlijk niet. Ik speel voor mezelf, en ik speel eigenlijk tegen de baan. Het is daarom dat ik ook golf speel, voor mezelf te blijven kunnen uitdagen. En buiten het clubkampioenschap, interclub en eventueel grotere wedstrijden, kijk ik eigenlijk nooit naar het deelnemersveld.
Ja, dat vind ik wel interessant. Ik denk, ik zie golf ook als een sport. Hè. Als het beoefend wordt zoals het moet beoefend worden, dan is dat voor mij ook een sport. Maar je gaat niet kijken naar iemand die op zondag met de elektrische fiets een rit van 60 kilometer doet, wat ook een activiteit is. En je gaat daar ook genoeg calorieën mee verbranden. Zeker ook op latere leeftijd. Supermooie activiteit. Maar je gaat er niet naar gaan kijken van, ah, ze is aan het sporten vandaag. En voor mij sport is zo het competitieve element die ik een klein beetje, ja, toch mis of gemist heb de voorbije
Jij mist dat, Karel. En dat is het. Jij, allee, als ik meedoe aan een wedstrijd, niet het Vlaams kampioenschap, dan doe ik mee om de brut te winnen. En dat lukt mij op een goed jaar 1 à 2 keer per jaar. Dan ben ik, dan moeten de beste spelers een mindere dag hebben en moet ik een topdag hebben. Dan win ik de brut en dan ben ik daar heel blij mee. Dus, en jij zit misschien ergens tussenin.
Ja, exact. Want het is nu ook met de Breaking 90 dat ik voor de eerste keer ook kan kijken naar mijn brutscore. En het is niet 100 plus, maar het begint zo steady scores, halverwege de 90. En met één bal 18 holes spelen, zo dat type golf. Maar het is nog niet goed genoeg om inderdaad dan mezelf te gaan vergelijken met top 10 of zo, weet ik veel. En dat zit ook nog niet in mijn systeem om dat te gaan vergelijken. Dus ik weet niet, ik speel mijn rondje en dan kijk ik van oké, ik heb zoveel punten. Ik ga nooit winnen, ik ga geen 40 plus Stableford punten spelen. Will not happen. Ja, en dan, oké, dan is mijn rondje gedaan en dan heb ik goed gespeeld en that's it. En terwijl ik dat ergens, ja, misschien wat meer competitie-element verwacht. Misschien wat duidelijker in een ranking of zo, die toegestuurd wordt. Misschien is die er ook op de app en kijk ik te weten. Dat kan ook.
Die is er, ja. Die ziet elke week, als je op brut klikt, zie je de keiharde cijfers van op die 100, hoeveelste was je? En ik denk, als mensen dat toegestuurd krijgen, dat is gewoon veel te pijnlijk. Er zijn daar,
Allee,
als iemand ziet dat hij de 88ste is, misschien denkt hij, oeh, ik wil daar niet meer aan meedoen.
Ja, maar Karel, inderdaad, pas op.
Dan krijg je een Vlaams kampioenschap effect, hè, waar iedereen die geen handicap 2 of 3 is, niet durft meedoen, omdat ze bang zijn dat ze zich belachelijk maken, dat ze denken van, ik heb hier niets te zoeken. En dan heb je plots een veel te klein veld, en dat moet je ook vermijden. En de reden waarom je 100 deelnemers hebt aan elke clubwedstrijd, elk weekend, is net omdat iedereen, ja, die druk niet hard voelt en dat er voor ieder wat wils is.
En dat is hetgeen dat ik mis. Voor mij is dat te vrijblijvend, van we gaan ons inschrijven voor de fietstocht, voor 20 kilometer, en iedereen neemt deel aan de fietstocht en heeft lekker gegeten en gedronken. En dat is goed, hè. Ik zeg opnieuw, ik heb het ook in mijn intro gezegd, dat is prima, maar ik begin nu wat beter te spelen en dan ergens kijk ik naar van, ah, zie ik daar namen verschijnen die ook een beetje in mijn buurt zitten en kan ik mij daaraan meten. En misschien heb ik dan inderdaad die reflex niet om dan die app open te doen, te gaan scrollen in die app naar mijn wedstrijd en daar dan de brut open te klikken. Dat kan dan misschien wel een oplossing zijn, ja.
Ja, of ik weet niet eens dat op kokzijde af en toe gespeeld wordt, maar als er matchplay-competities zijn, een soort van laddercompetities matchplay, dat is de ideale plaats om competitief te voelen, hè. Dan zijn de 1 op 1, 18 holes lang, is het onderste uit de kanalen. Het maakt niet uit hoe dat je speelt, maar de tegenstand, je moet eraan. En dan gaat dat wel voelen van dat competitieve. En ik denk dat dat misschien ook nog een kwestie zal zijn van een beetje de juiste wedstrijden te vinden. Het is niet of clubniveau of Vlaams kampioenschap, maar er zijn ook nog wel tussenstappen. Maar ik snap zeker dat dat niet evident is, ook niet om te vinden of dat je zegt van...
Okay. Dus conclusie, hoge handicapper Karel leert golf kennen en moet dringend die app...
Meer wedstrijden spelen.
Ik ben bezig door die app, hè. Ik doe die app 30 keer per dag open, hè. BE Golf van, allee, een beetje reclame voor Golf Vlaanderen.
Ja, ik vind dat moeilijk, hè. Ik wil mij inschrijven voor dan events, maar ik vergeet dan naar die app te kijken, want die gaat ook maar 2 weken op voorhand open. Allee, ik heb een lichte frustratie over het Hans'
Je moet dat, dat staat, ja, dat is een wekkertje in mijn agenda dan. Ik noteer, ja, die wedstrijd wil ik deelnemen. Om 8 uur op zondag kan je inschrijven. Om 8 uur gaat mijn wekkertje, voilà. Ingeschreven.
Ja, kijk.
Maar dat je dat iedere dag open doet, is dat dan ook zo om naar je handicap te kijken en te mijmeren?
Nee, dat is nog eens om een scorekaart van het Vlaams kampioenschap opnieuw onder de loep te nemen.
Je bent nog altijd aan het optellen, of wat?
We sluiten de halfway house af, dankjewel. Ja, Frederik, we hebben een nieuw topic. We hebben al de halfway house. We hebben nu ook regelneven en nichten. Verklaar u nader.
Ja, het kan niet ontbreken, Karel. De golfsport leeft dankzij haar regels. Ook door, Lara zei het al, mensen als Sahid Tigale die zichzelf bestraften. Wat dat is eigenlijk, ja, waar golf om draait. Dat je je eigen referee bent, hè. Dus ik stel voor dat we elke aflevering de mensen wegwijs maken in één of, uitzonderlijk vandaag, in twee regels. Omdat het iedereen zal helpen op de baan, zeker als het in jouw voordeel is. En dus ik heb twee situaties meegebracht, twee echte situaties. Eén van een goede vriend van mij, die recent een wedstrijd in Waregem speelde. En die was zijn bal aan het zoeken en zijn bal beweegt. Dus hij stapt op een tak plots en hij ziet dan zijn bal en zijn bal beweegt. En ja, hij legt dat uit aan zijn medespeler en de medespeler zijn markers. En die zegt, ah, je krijgt één strafpunt. En ja, mijn goede vriend was daar niet helemaal van overtuigd, maar bon, die wou niet echt in discussie treden. En die zei, ja, oké, ja, goed, ik neem een strafpunt en ik speel. Dus ja, niets is minder waar, dames en heren. Dus om duidelijk te zijn, rule 7.4. Als je dus je bal aan het zoeken bent en je bal beweegt ja, accidentally, dus per ongeluk, dan krijg je geen enkele penalty omdat je hem hebt doen bewegen. Dat is trouwens een regel die recent veranderd is de laatste jaren. Je moet gewoon je bal eigenlijk terugleggen waar hij lag. En als je het niet helemaal weet, gewoon replacen op de meest ja, dichte plaats waar je dacht. En dan mag je gewoon verder spelen. Dus mijn vriend heeft een onrechte een strafslag gekregen. En mijn advies aan de luisteraar is dan ook, als je medespeler je dan zegt, je krijgt een strafslag, vraag gewoon, oké, welke regel is dat die jij hier toepast? Zeg mij dat eens. En vaak gaan ze het dan heel moeilijk hebben om te zeggen welke regel het is. Of zoek het gewoon op.
Ja, ik denk dan inderdaad, zoek het op. Want nu, ik ken de regels van golf redelijk goed, maar als ik nu in een flight zit, dan wil ik toch heel even beschrijven. Als ik in een flight zit en ik zeg van, ah ja, dat is een strafslag, en ik weet zeker dat dat zo is, en dan zegt het tegen mij, ja, welke regel is dat? Dan denk ik echt, maat, doe normaal. Doe normaal. Dus daar raad ik nu niet aan iedereen aan.
Ja, maar wat hij kan doen, want ik weet niet hoeveel van onze luisteraars in hun hoofdzak een regelboekje zitten hebben. Dat zit er bij mij in. En ik golf, het is nu van dit jaar mijn 20e seizoen. Ik heb het tijdens de wedstrijd nog geen 5 keer nodig gehad. Maar het is wel handig om te hebben, zeker in zo'n situaties.
Ja, je hebt ook je gsm. Op zo'n moment mag je je gsm gebruiken, toch?
Ja, hele goede app.
Ja, ja.
Tip is de RNA. Zo van, ja, gelijk dat je de RNA golf hebt gewoon. Dat is top. Je kunt daar een woord in intypen. Je vindt meteen alle regels dat daarmee verband houden en zo. Dus kan ik aanraden.
Mm. En dan een tweede situatie, om het niet weer over het Vlaams kampioenschap te hebben. En ook een beetje zelfspot, want ja, ik kende de regels daar niet goed genoeg. Dus ik durf dat toegeven. Dus Lara, hole 11. Ik heb een goede afslag. Een beetje wind op naar de vlag. Ik heb dat verkeerd ingeschat. Ik sla een gap wedge, dat moest een pitching wedge zijn. En mijn bal landt vooraan de green, spint terug het water in.
Ja, misschien moeten we heel even heel kort uitleggen hoe dat een hole eruit ziet. Dus je slaat eigenlijk een ijzer of een, ik weet hybride. Niet, als bij de manatees, ja, anders is, een hybride, niet per se drive, maar je hebt voor de green allemaal water, gele paaltjes. En de green zelf, rolt naar beneden in vrijstijl. Dus als jij de eerste 2 meter van de green rolt, ja, je hebt een korte club in je handen, die springt terug en dat is in het water. Dus dat is zo een beetje de situatie.
Dus ik kom daartoe en ik zie mijn bal daar ja, in ja, de drek, moeras of zo, liggen. Ja. En ja, ik ben aan het kijken, ondertussen komt er een referee bij van, ja, waar is mijn bal het water in gegaan? Want ik dacht dus eigenlijk van, oké, hij was erover en daar is hij teruggekeerd. Dus ik wou daar 2 clublengtes en dus de referee zegt, ah, dit zijn gele paaltjes, je hebt maar 2 opties. Dus ofwel ga je terug in lijn, of je keert terug van waar je de bal gespeeld hebt, maar niet de derde optie die je bij rode paaltjes. Ik was nog in shock omdat ik de hole ervoor een dubbel gemaakt had. En,
helemaal van uw melk.
Ik had ook de dag ervoor van Kevin van Golf Vlaanderen, omdat iemand anders in de flight had een probleem met een mierenhoop. En Kevin had toen nadien gezegd, als je twijfelt, speel gewoon 2 ballen. Zei je, speel 1 bal ja, in de ene situatie en de andere in de andere. Dus ik zei tegen de referee, weet je wat, ik ga gewoon 2 ballen spelen. En nadien, maar ja, die had dat liever niet. Die zei, wacht, ik roep er een tweede referee bij. Dan kwam die tweede erbij en die zei ook, ja, nee, bij geel. Want ik dacht, oké, dat is zo'n regel die veranderd is. Geel en rood, dat is gewoon allemaal hetzelfde nu. Maar bon, meneer had gelijk. Dus geel, nog altijd geen 2 clublengtes. Dan mag je enkel teruggaan van waar je je vorige slag gedaan hebt. Of in lijn met de vlag naar achter gaan.
Ja.
Voilà.
Ik vind het wel een perfecte holdy dat je hebt uitgekozen, want ik denk dat we daar onze peren ook wel op hebben gezien vorig weekend. Ik heb er 2 dagen lang een afschuwelijke baan naar de green geslagen en ik lag ook 2 keer in de drek. En het beste was, ja, ik was al zo aan het voeteren op mezelf, ik wandel richting een bal. Die scheidsrechter, die referee, die komt al af, zo, het begint al een beetje zo van zijn oren te maken, want volgens mij misschien is dat omdat jij al wordt gepasseerd.
Nee, ik heb daar heel veel mensen gezien, die stonden daar, want iedereen kwam dat tegen en iedereen wou daar droppen.
Ja, exact. En dus ik wandel richting mijn bal en die komt al af. Ja, nee, je moet terug. Ik zeg, ik moet helemaal niet terug, want ik ga die een bal spelen. En je zag die zo echt naar mij kijken van, wat? Dus ja, ik heb 2 voetjes echt in de modder gaan staan. Ik dacht ook echt van, weet je, het maakt ook allemaal niet uit. Ik ga gewoon proberen van die eruit te krijgen. Ik slaag die eruit, dus dat mag wel gewoon. Je mag daar ook gewoon nog in spelen als dat lukt. En je hebt daar net een stukje dat nog droog genoeg is. Allee, dat is nu niet droog, maar dan kun je dat doen. Maar het is inderdaad een situatie dat veel mensen fout inschatten of niet weten. Dus het is wel goed dat de referees er zijn om het een beetje in goede banen te leiden. Maar het is inderdaad een situatie waar dat al wel eens vrevel rond ontstaat.
Regelneven en nichten. Ik denk dat dit een topic is die we nog wel eens gaan bovenhalen. Dank daarvoor. En dan zijn we op het einde van de podcast uitgekomen. Bijna weer al een uurtje rond aan het praten. Ja, goed. FedEx Cup afgerond. We zitten met de FedEx Cup Fall Season. En dat betekent dan natuurlijk ook dat de winter eraan zit te komen. Maar misschien nog heel kort eventjes over die Breaking 90. Hey, want we hebben het seizoen, of eigenlijk eind vorig jaar al. Dat is al een tijdje terug. Met heel veel tralala aangekondigd. Karel gaat Breaking 90... Had 90 breken op Ter Hille. Ja, dat was ergens na een 6-tal maanden. Hè. Ook leuke filmpjes gemaakt, Frederik, samen. Leuk, hè? Toch?
Fantastisch.
Ja. Maar heel veel monteerwerk. Kroop heel veel tijd in. En dat is ons ook een beetje zuur opgebroken dan om de effectieve Breaking 90 te gaan filmen. Ja, dat bleek dan gewoon logistiek heel wat moeilijk te zijn om dan te gaan plannen. Dan moeten we dat ook weer nog eens gaan filmen en monteren. Dus om een dag te gaan uitkiezen en daar dan Breaking 90 te gaan spelen, met heel veel plezier, maar het is praktisch, was dat geen slimme. Dus wat ben ik aan het doen? Hè? Ik ben heel wat wedstrijden aan het inplannen, waar mogelijk, om die 90 te gaan breken, officieel, met een ondertekende kaart. Dus dat zijn we aan het, ben ik toch tenminste aan het proberen. Dus als dat gebeurt, dan ga je dat ook zien passeren op alle socials. En dan gaan we daar waarschijnlijk dan ook wel een aflevering aan
wijden. Flesje voor kraken, hè, Karel?
Wat blieft?
Flesje voor kraken.
En een flesje voor kraken, met veel plezier zelfs. Maar ik heb wel het gevoel dat het erin zit. Ik moet zeggen, de laatste 2 wedstrijden...
ik heb jou gezien, hè, Karel. Ik heb jou gezien.
90, Frederik heeft mij gezien.
Ik was aan het practicen. En ik zie Karel op de turn. Ik zie hem dan 9, zo fier als een gieter.
Ja, borst vooruit.
43. Ja. En ik geloofde erin. Ik zei, Karel, stay in the moment. Hey, denk niet aan gewoon elke
en
bal.
Toen ging het bergaf.
Karel zei al, zwijg. Ik had niks verkeerd gezegd, dacht ik. En dan, het is toch nog bergaf gegaan. Hè.
Ja, ik had mijn Threewood is een club die ofwel mij zeer gunstig gesteld is, ofwel gaat het heel snel bergaf. En mijn woedje had ik niet moeten gebruiken op de back nine, want we starten op de back nine en dan gingen we naar de front. En toen moest ik hem wel gebruiken op de front en dat heeft mij een paar extra slagen opgeleverd, waardoor dat ik denk ik op 96 ben geëindigd. Oh, in redelijk moeilijke omstandigheden wel. Maar goed, iets te veel doubles en triples dan om dan effectief nog die 90 te gaan breken. En dan vorig weekend heb ik ook wedstrijd gespeeld en dan was het ook al vanwege de 90. En dan was het andersom. Dan was het eigenlijk op de front nine, wat eigenlijk de moeilijkste nine is op Ter Hille, heb ik ook in de 40 gespeeld. En het was dan de back nine die me dan wat zuur opbrak. Moet ook wel gezegd zijn, de fairways waren net geprikt en bezand. Dus het was geen lachertje om daarop te spelen. Maar wel een mooie, als we het dan toch hebben over bruut en net, een mooie 36 punten. En daar is halverwege de 90 geëindigd. Wat voor mijn doen, 2 keer na elkaar, het geeft wel motivatie, moet ik zeggen. Ik was meer bezig met mijn stroke play Dus echt de slagen gewoon aan het bijhouden, dan met, ah, ik heb nu 3 punten gescoord of 2 punten. Of
dat is wel mooi, he, want dan zie je, ja, eigenlijk, je stuurt dat naar ons en je denkt, oh, slechte score, maar ja, dan scoor je wel nog altijd 36 punten. Dus gewoon door te focussen op die stroke play, speel je eigenlijk veel beter dan je denkt.
Ja, absoluut. Dus, en je speelt ergens ook wel, ja, meer, met meer focus. Natuurlijk, het helpt ook. De lessen met Karel hebben enorm geholpen om wat consistenter te worden. En om ook naar die feeling te gaan van een echte solide swing. En niet meer zo die handen die je gewoon gooit naar de bal, maar echt je volledige lichaam die je gebruikt in de swing. Dus dat is een hele, hele mooie evolutie. En natuurlijk ook in onze Breaking 90 hebben we heel wat verschillende zaken geprobeerd. Waaronder de meditatie met Stijn. En ik moet zeggen dat dat bij mij enorm geholpen heeft. Niet enkel op golfvlak, maar in het algemeen. 10 minuten 's morgens, als het nog lukt, 10 minuten 's avonds. Ik moet echt zeggen, wereld van verschil. Dus samen met de techniek en de meditatie, ja, dat is een winnende combo. Dus ik hoop dat ik dit najaar nog een paar mooie wedstrijden kan spelen en dicht tegen die 90 kan eindigen.
En Karel, misschien een paar keer in Jean zijn fitnesskamer duiken, hè?
Ah, voilà. Voilà, kijk. Dat,
Zo impressionant is die niet, hè. Het staat daar een klein beetje... staat daar een home trainer, staat daar wat een krachtbal.
Dat is meer dan genoeg. Dat is meer dan genoeg, kijk.
Ja.
Ja, voilà. Voilà. Nee, dus ik hoop dat het, ik hoop dat het gaat lukken en ik heb er wel vertrouwen in. Dat toch heel close kan worden. Want in het najaar zijn er ook wel hele mooie dagen nog om te spelen. Het moet natuurlijk genoeg wedstrijden nog ingepland raken in de kalender, om dat te doen. En anders spelen we een keer een paar EDS-kaarten, wat het ook wel makkelijker maakt om een officiële score in te geven. Voilà. Dus het winterseizoen komt eraan. Ik weet wat ik ga doen. Ik heb de motivatie alvast om die 90 te gaan breken. Maar wat gaan jullie doen om het om de podcast af te sluiten en misschien ook het podcastseizoen? We gaan het iets rustiger aan doen, denk ik. In dit najaar zijn gewoon wat minder grote wedstrijden om over te na te keuvelen en te praten. Dus ik hoor graag eens van jullie, Lara, Frederik, Jean, wat zijn jullie winterplannen?
Ja, mijn winterplannen zijn oprecht op zoek gaan terug naar, ik zou willen zeggen, naar mijn niveau in golf. En dat klinkt misschien een klein beetje depressief, de manier dat ik het ga zeggen, maar naar mijn niveau en naar het spelplezier in golf. Dit jaar is echt... vanwege de blessuren is een challenge geweest. En ik ben ergens wel blij dat nu het winterseizoen er is, zodanig dat ik ook gewoon terug van nul kan beginnen en daarop kan werken. En dan hopelijk volgend jaar terug kan knallen. Maar dat is nog een lange weg en het is goed dat de winter toch nog even gaat duren. Dus daar ben ik mee bezig.
Ja, je kunt rehabben in de fitnesskamer van Jean, trouwens.
Ik wou het daar juist niet zeggen, maar ik heb dat als dit jaar dan als projectje gedaan. Ik heb er ook eentje gemaakt.
Oh, jongens. Oké, Frederik. Zeg me niet dat jij ook een fitnesskamer hebt thuis.
Ik zit hier in een bureau/golfclubskamer/dressing. Dus nee, ik heb amper... Nog niet, nee. Ja, mijn plannen... Ik heb zo een beetje een tussenjaar, het is de eerste keer dat ik zo'n beetje een tussenjaar heb, een lang, zeg maar.
Oké.
Okay. Gesukkeld met mijn schouder begin van het jaar, dan is mijn vader overleden, zoals jullie weten. Dan heb ik een vlek moeten laten wegsnijden, zoals jullie ook weten. Heeft me ook een maand aan de kant gezet. Ook heel belangrijk voor de luisteraars, zou ik zeggen. Smeer jullie in met zonnecrème, hè. Smeer jullie in, want ik was er net rap genoeg bij, gelukkig, maar bon... Je weet anders nooit. Dus het is zo'n jaar geweest waarin...
golf was niet, stond niet op de eerste
plaats.
Hoewel,
golf staat altijd op de... Niet de eerste natuurlijk, Karel. Ik heb vrouw en kinderen en een job en zo. Ja. Maar golf staat altijd heel hoog. Maar het was zo heel een tijd van, oké, en nu moeten we weer gaan focussen op golf. En dus ik ben begonnen aan handicap 6,4 en ik sta nu 6,5. Dus het is zo'n beetje een beetje ploeteren, een beetje zwemjaar. Ook iets minder onder de 80 gespeeld dan vorig jaar. Met als uitschieter nu het Vlaams kampioenschap. Dus ik weet wel, alleen nu specifiek op golf. Ik ga stilaan weer beginnen les volgen. In de winter volg ik altijd les. Ik ga werken op mijn chipping rond de green moet beter. Mijn wedge control, zo de distances. Allee, te vaak dat ik een wedge heb van 50 of 60 meter. En ik lig nu op 10 meter van de vlag. Ja, dat mag eigenlijk niet op, als je wil scoren. En dan heb ik ook gezien dat toch de vrijheid die ik wel op een trillen van de T om een feit die dan ietsje te veel feit, en ik durf het nog geen slice noemen, maar misschien is het toch wel een beetje een slice, op trillen kom je daarmee weg, dat is geen probleem. Op Kampenhout is dat gewoon, dat is dodelijk, hè. Dat is ofwel out of bounds, ofwel is dat ja, vol tussen de bomen, en als je je bal al vindt, mag je al terugchippen. Dus dat is ook iets dat op smallere banen als een Kampenhout, wat je nodig hebt. Dus dat zijn drie zaken waar ik zeker de volgende maanden aan wil werken.
Oké, ciao.
Ja, van mij was het ook een beetje een raar seizoen. Ook in het begin van het jaar heel ziek geweest. Interclub volledig moeten missen. Het heeft toch drie, vier maanden geduurd tegen dat ik van die verdomde longontsteking af ben geraakt. En dat toch nog een beetje gezakt en gedaan. Maar nu sta ik op 6,9. Ben begonnen op 6,8, als ik me niet vergis. Dus ik heb even op 6,3 gestaan. Dus ja, goh, het seizoen eigenlijk om ook rap te vergeten, denk ik. Want ik heb ook niet heel veel wedstrijden gespeeld. Er komen er nog een paar aan, maar ik verwacht geen uitschieters. Wat ik dan ook ga doen, wat ik altijd doe, is eigenlijk bijna altijd een maand geen club aanraken. Het zal ook wel à la koolstart zijn, een week of 8. Sowieso niets. Maar we wel van plan om echt wel die fitness in te duiken, want het is veel te lang geleden. Dus ik merk het aan mijn ledematen dat ik terug wat aan spieropbouw moet doen. Zonder een levensstijl.
De Chambeau. Jean de Chambeau komt eraan. Jean de Chambeau komt eraan.
Nee, niet per se. Nee, niet per se. Ik heb nooit de ambitie om een longhitter te zijn, maar het is gewoon dat ik toch wat ambitie wil hebben om na 15, 16 holes nog altijd mentaal en fysiek fris te zijn. Dat is nog altijd. Ja. Die clutch, allee, bij ons op de baan, we moeten daar niet flauw over doen. Onze baan in Ypres is geen lange baan, is geen lastige baan. Ik ken het ook wel al van buiten. Maar is fysiek minder dragend dan in Terhille bijvoorbeeld. Want in Terhille heb je hole 16, is moeilijk met al die bunkers. Hole 17, als dat tegen wind is, moet dan nog 180 meter soms tegen de wind pleuren. En dan hole 18 is dan ook nog een lange paar 5 die ook niet gemakkelijk is. Dus daar is fysieke paraatheid echt wel prioritair. Dus daar wil ik toch volgend seizoen beter tegen kunnen.
Dus Jean duikt de fitness in deze winter.
Dat toch proberen.
Top. Zeer goed. Nog een laatste tip misschien voor de luisteraars om het winterseizoen in te gaan. Want het was vandaag een ongelooflijke herfstdag. Heel deprimerend en heel veel regen.
Eerste beste tip dat ik iemand kan geven is, koopt een duwkar met een parapluhouder op. Please, let me elaborate, want ik zie Lara al bedenkelijk kijken. Een hele brede paraplu is echt van belang. Eentje met twee lagen en die wat gewicht kan verdragen. Waarom? Als ik in de regen golf, ik gebruik die paraplu om mijn handdoekjes aan te hangen. Handdoekjes, ik heb er altijd twee. Eentje voor mijn clubs en eentje voor mijn handen. Niet om mijn clubs proper te maken, dat ook, maar om de grips te kunnen droogwrijven. Want als die grips onder een paraplu hangen, kun je dat eigenlijk door wrijving te creëren, blijf je grips droog houden. Want droge grips zijn echt van belang. Wat ik dan ook doe, is eigenlijk ook altijd een reservehandschoen meepakken. Eén handschoen zet ik nog mooi netjes in de tas. En de andere doe ik na iedere slag uit en hang ik ook aan die paraplu, dat hij wat kan drogen. Want ik heb afgelopen vrijdag op verplaatsing ook 18 holes in de regen gespeeld. En na 18 holes waren al mijn grips nog kurkdroog. Puur door te wrijven. En dat is volgens mij echt een meerwaarde.
Maar ik hou niet van een pushcart. Ik had zo'n heel dure pushcart. Ik heb die aan mijn broer gegeven. Ik loop nu rond met zo'n trekkertje van 20 jaar geleden. Ik vind dat veel fijner.
En ik de oude mannetjes. Nee?
Ja, like de oude... Ja, ik ben ook een oude man.
Stil aan de karrel.
Ja, maar heb je met dat karreltje al in de regen gespeeld?
Ja, die pushcar komt...
Exposed.
Die pushcar komt zo meteen terug.
Maar ik ben meer zo van, als het regent, dan moet je je daaraan overgeven. Dat is meer mijn motto.
Ja, voilà. Okay.
En ik heb zo van die Fujoy rain gloves. Dus van mij mag alles lekker nat worden. En hoe natter, hoe liever. En dan heb ik eigenlijk nog altijd veel...
Oh my god.
Nee, maar ik bedoel die handschoenen werken het beste als alles nat is. Dus, jongens toch. Veel publiek hier, veel publiek. En dan met die handschoenen, voilà. En het enige nadeel is, als je die handschoenen dan uitdoet na 18 holes, dan is het precies dat je 6 uur in een bad geweekt hebt.
Ja, kijk, twee aparte... Oh, nee. Hè.
Sorry.
Dat was
we zijn het kwijt.
Ik wil nog even één ding zeggen over, je moet het er zelf aan overgeven. Aan de ene kant wel, mentaal ja. Moet je accepteren. Ja, ik zal dat worden vandaag.
Maar jongens, toch?
Wacht, we kunnen het anders stellen. Mentaal moet je accepteren. Hoe zeg je het? Accept the things you cannot change. Change the things you cannot accept.
Ja. Voilà.
Dat is een zware. Gaan we daarmee afsluiten?
Het is bijna prachtig om mee af te sluiten.
Ja, gaan we daarmee afsluiten? We kunnen eigenlijk niet beter afsluiten dan dat, denk ik dan.
Mooi, ja.
Bye-bye.